lezen uit het woord van God, uit de brief van Paulus aan de gemeente te Kolossen, Kolossenzen 2 vanaf vers 6 en we lezen door tot hoofdstuk 3 vers 11.
Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Ziet toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk van de feestdag, of van de nieuwe maan, of van de sabbatten, welke zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredend in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand van zijn vlees, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen van de wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefde, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen van de mensen, de welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, maar zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toren van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen.
De tekst voor de preek kunt u vinden in het schriftgedeelte wat wij ook gelezen hebben. En wel op twee plaatsen. De tekst is Colossenzen 2 vers 20 en Colossenzen 3 vers 1. Ik lees deze beide versen nog een keer. Colossenzen 2 vers 20, daar luidt onze tekst. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefde, met inzettingen belast? En vers 1 van hoofdstuk 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Tot zover de tekst. Geliefde gemeente, zelfhulpboeken zijn populair vandaag. En ze staan op allerlei bestsellerlijsten. Zelfhulpboeken die helpen op een of andere manier om je leven te verbeteren. Dat kan financieel, op het gebied van diëten of op andere manieren. En vooral sinds de Tweede Wereldoorlog worden ze steeds vaker gelezen. Ongeveer tegelijkertijd met de opkomst van de secularisatie. Maar vooral de laatste jaren is het genre van zelfhulpboeken ongekend populair geworden. Mensen blijken behoefte te hebben aan een gids. Iemand die je vertelt hoe je een beter mens wordt. Helder beschreven. En het liefste in de vorm van een stappenplan. En je hebt ook van die filmpjes die je in een aantal stappen helpen hoe je een bepaalde klus moet doen. En op internet zijn top 10 lijstjes favoriet. 10 tips om energie te besparen. 10 tips om gelukkig te worden. En er bestaan ook christelijke varianten. Ik zag ergens 7 dingen die je als christen elke dag zou moeten doen. Die overzichtelijke lijstjes die spreken ons aan. Wat dacht u daarom van een preek met als thema in 7 stappen een beter christen? In Colossen sloeg zo'n boodschap wel aan. Er waren mensen in de gemeente gekomen met een aantal regels waardoor je gemakkelijk een beter christen kon worden. En de apostel Paulus doorziet het. Het is misleiding. Het zijn wel mooi klinkende redeneringen, maar ze beginnen aan de verkeerde kant. Beneden. Paulus heeft een ander perspectief. Kijk naar boven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die boven zijn. Het thema voor de preek van deze avond, dat is leven uit de kracht van Christus' opstanding. En als eerste letten we op de levensbron. Ten tweede de levenshouding. En ten derde de levensbestemming. Leven uit de kracht van Christus' opstanding. Levensbron, houding en bestemming. Het begin van onze tekst in vers 20 is op het eerste gehoor een vreemde uitdrukking. Indien gij met Christus bent gestorven. En misschien dacht je wel, wat heeft dat nu te betekenen? We weten wel dat Christus gestorven is en met hem 2 moordenaars, 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde. Maar daar waren de Colossenzen niet bij. En wij ook niet. En daarna begint hoofdstuk 3 bijna hetzelfde. Indien gij nu met Christus opgewekt bent. Christus is opgewekt uit de doden. Dat is het hart van het evangelie. Op de derde dag stond hij op. Opgewekt door de Vader. Maar hij is de enige die uit het graf tevoorschijn kwam. Niet degene die rechts en die links naast hem hingen. En ook de Colossenzen niet. En wij waren er ook niet bij. Hoe kan Paulus dan schrijven, indien u met Christus opgewekt bent? Paulus bedoelt ook niet dat onze lichamen met Christus zijn gestorven, begraven en weer opgestaan. Maar wat betekent het dan wel? Om dat op het spoor te komen, moeten wij terug naar Golgotha. Want de apostel Paulus wijst ons terug naar het sterven. En naar de opstanding van de Heere Jezus. De Heere Jezus vertegenwoordigt als het ware de gelovigen. Hij heeft in onze plaats geleden. Is in onze plaats gestorven. Is in onze plaats opgestaan uit de doden. Paulus zegt met Christus opgewekt. Met Christus gestorven. En die vertegenwoordiging van Christus is zo sterk dat wij daadwerkelijk met Christus zijn gestorven en opgewekt. Christus heeft ons meegenomen. Hij heeft ons meegenomen op de weg die hij is gegaan door de dood, in het graf, tot in het nieuwe leven. En daarom leest u steeds opnieuw in deze brief met Christus. Christus heeft ons meegedragen. Hij heeft ons meegedragen op zijn hart. Zoals de hoge priester in het Oude Testament de namen van de stammen droeg op zijn hart. Je weet wel, mooi gegraveerd op die borstlap in die 12 edelstenen. Ruben, Naftali, Benjamin. Zo heeft Christus ons meegedragen toen hij stierf, toen hij begraven werd en toen hij opstond uit de doden. En God ziet ons daarom als gestorven en opgewekt met Christus. Of schrikt u van het woordje ons? Paulus schrijft wel zo, jullie zijn met hem opgewekt. In vers 12 van hoofdstuk 2. En hoe komt het eigenlijk dat het niet van ons allemaal geldt dat wij met hem zijn opgestaan? Dat ligt toch niet aan de Heere? Hij is gekomen, zo hoorden wij een paar weken geleden op deze plek, om ons tot God te brengen. En hoe komt het dan dat u het niet geloven kunt? Paulus maakt duidelijk dat die gelovige zo nauw met Christus verbonden is, dat als het ware de oude mens met hem gekruisigd is. Een christen is zo nauw met Christus verbonden, dat de nieuwe mens met hem is opgestaan uit de doden. En dat is de eerste betekenis van dat met hem. Dat is op Golgotha al gebeurd. Hij is de bron van het nieuwe leven. En dat is dan ook de tweede betekenis in deze tekst. Want het leidt tot een ander leven, tot een nieuw leven. Want iedere gelovige moet steeds meer worden wie hij in Christus al is. Ik herhaal het nog een keer. Iedere gelovige moet steeds meer worden wie hij in Christus al is. In Christus ziet God mij als rechtvaardig, als heilig. En mijn leven moet steeds meer daarop gaan lijken. Door afstand te doen van het oude leven. Want als je kleren onder de modder zitten, dan doe je ze toch uit. Dan trek je toch schone kleren aan. Volgens vers 20 van hoofdstuk 2 zijn de gelovigen gestorven aan de eerste beginselen van de wereld. Wat zou dat zijn? Je kunt het ook vertalen met basisprincipes. Wat is het basisprincipe van deze wereld? Dat heeft alles te maken met de heidense godsdiensten van toen. En dan denk je misschien, wat hebben wij ermee te maken? Dat is ouderwets van lang geleden. Nou, inderdaad. Maar het basisprincipe van de heidense godsdiensten, dat kom je vandaag de dag overal tegen. Dat basisprincipe is dit. Verlos uzelf. Je moet jezelf zien te redden. En zo werd het ook de Heer Jezus toegeroepen toen hij hing aan het kruis. Verlos uzelf. En dat algemene principe is vandaag nog springlevend. Doe goed je best, dan lukt het misschien. En daarbij wil men geen rekening houden met de ene ware God. Het basisprincipe van de mensenwereld is dit: wij redden het zelf. En wij moeten het ook zelf zien te redden. En dat is niet alleen het basisprincipe van oude godsdiensten van lang geleden, maar ook het basisprincipe van onze seculiere tijd. Want bij elke crisis die zich voordoet, denkt de mensheid opnieuw het zelf te kunnen redden. Maar het is niet waar. Want als je God niet kent, sta je er alleen voor en heb je uiteindelijk alleen maar lege handen. En hoe ziet dat principe van zelfredzaamheid eruit? Je moet hard werken. En dan? Ben je dan zonder zorg? Redden we het met onze goed geregelde gezondheidszorg? En met onze wetenschap, die allerlei oplossingen voor crisis aandraagt? We moeten doen wat we kunnen. En we kunnen zoveel, toch? Maar hoe denk je verlost te worden van het kwaad? Hoe kom je van verkeerde verlangens af? Door er hard tegenaan te gaan? Daarmee kom je vroeg of laat bedrogen uit. Het basisprincipe van deze wereld, het leidt op een dwaalspoor. Het is een menselijke wijsheid die niet uit God is. En het geeft geen antwoord op levensvragen, zoals hoe kan ik verschijnen voor God? Het bevrijdt niet uit de angst van kwade machten. Het verlost niet van het kwaad, laat staan van de dood. Het is doodvermoeiend. Het hele idee van onszelf te kunnen redden, het is doodvermoeiend. En het lukt ons niet om in eigen krachten een beter mens te worden. Laat staan een beter christen. Christenen zijn juist gestorven aan het idee dat ze zichzelf kunnen redden of verbeteren. Christus heeft de kracht daarvan gebroken. En het hele idee van zelfredzaamheid, het is met Christus verdwenen in het graf. Gestorven. De dood in met dat idee. Dat is een radicale verandering. Christus alleen. Hij redt mij. Ik kan mezelf niet eens redden. Nee, dan Christus. Hij heeft over de machten getriomfeerd. En Christus heeft alles gedaan om uw overtredingen te vergeven. En tegenover alle godsdiensten van deze wereld en tegenover de boodschap van onze seculiere maatschappij zegt Christus: u hoeft uzelf niet te redden. U kunt uzelf niet redden, maar ik ben gekomen om u te redden. U hoeft het dus niet zelf te doen. Christus heeft het gedaan. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven en hij is opgestaan. Er hoeft helemaal niets van mij bij. En dat is allemaal mooi natuurlijk. En dat vonden ze in Kolosse ook. Maar er waren ook dwaalleraars die zeiden, natuurlijk heb je Christus nodig. Maar je moet ook zelf nog wat doen. Alleen geloven in Christus is niet genoeg. En ze hadden een paar mooie voorschriften bedacht. En Paulus noemt het een beetje spottend. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Een paar goede regels erbij. En ze zullen je tot een beter christen maken. Bijvoorbeeld door van bepaald voedsel af te blijven. En het lijkt erop dat ze deze regels van het jodendom hebben afgekeken. Want er woonden best wel veel joden in de omgeving van Kolosse. En dat is natuurlijk ook best wel aantrekkelijk. Een paar concrete regels. Daar kun je wat mee. En dat is toch ook de overeenkomst met alle godsdiensten in deze wereld. Je moet. Je moet. Je moet je aan de regels houden. En dan uiteindelijk, misschien word je gered. En je denkt toch niet dat het christelijk geloof ook zo is? En dat daarom elke zondagmorgen hier de 10 geboden worden voorgelezen. Zo van, doe dit en dan zul je leven, misschien. Als een set van regels om dichter bij de Here te komen? Nee, zo werkt het niet. Het christelijk geloof is totaal anders. God komt tot ons. En de Heere Jezus Christus, Hij heeft alles volbracht. En dat is het bevrijdende van het evangelie. Maar zouden wij dat ook niet kunnen doen? Dat we toch weer regels bedenken en onszelf verplichtingen opleggen die God niet geboden heeft. Heeft u uzelf verplichtingen opgelegd? U moet dit en u moet dat. Een aantal van u verplicht Bijbel lezen en bidden. Doen we ons werk in de kerk uit liefde voor Hem? Of is het een verkapte vorm van wetticisme? U zou ook de verplichting kunnen voelen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Op social media misschien. U voelt wellicht de groepsdruk om zich beter voor te doen dan u bent. Ook in de gemeente kan dat. Of is er een andere vorm van prestatiedrang? En dat terwijl je jezelf helemaal niet hoeft te bewijzen. Want uw identiteit ligt toch vast in de Heere Jezus? En de gemeente is toch bij uitstek de plek waar iedereen er mag zijn met al uw gebrokenheid. Al die extra regels, het is een achteruitgang, het is terug naar vroeger. Of je het nu op een vrome of een wereldse manier doet. Het is leven zoals vroeger, toen u dood was in de zonde en in de misdaden. Hoe is het mogelijk dat als u met Christus gestorven en opgestaan bent en aan deze basisprincipes gestorven bent, dat u toch weer gaat leven volgens menselijke regels? Dan lijkt het net alsof u nog in de wereld leeft. Dan is er helemaal geen verschil zichtbaar met vroeger. Die instructies van deze dwaalleraars, het klinkt natuurlijk vroom. Het is net alsof ze het beter doen dan een ander en ze onthouden zich van bepaald voedsel. Maar het is menselijke wijsheid. En menselijke wijsheid zal vergaan. Dat voedsel waar ze het over hebben, het heeft alleen maar te maken met deze wereld. En daar is niets geestelijks aan. En bovendien heeft God het niet opgedragen. Ze kunnen ook geen geestelijke verandering brengen. Het lijkt wel vroom dat er mensen zijn die een bepaalde inspanningsverplichting opleggen. Maar het doodt de begeerte van het hart niet. Ze zijn alleen maar met hun lichaam bezig. En daarmee krijg je geen echte vernieuwing van je leven. Wetticisme brengt niet dichter bij God. Het is juist hoogmoed. Want je denkt dat je het beter doet dan een ander en het geeft een goed gevoel. Maar met zelfredzaamheid krijgt u geen heiliger leven. Indien gij dan met Christus aan de eerste beginselen van deze wereld gestorven bent, waarom laat u zich dan toch allerlei regels opleggen? Of bent u helemaal niet aan deze basisprincipes gestorven? De tekst lijkt met een vraag te beginnen. Indien gij dan met Christus gestorven bent, indien gij met Christus opgewekt bent, indien, als, ja dan. Twijfelt Paulus aan het geloof van de Colossenzen? Nee, dat niet. Hij heeft de berichten van Epaphras gehoord en hij heeft gehoord dat de Colossenzen tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. En daarom schrijft hij in hoofdstuk 2, vers 12: gij zijt met hem begraven. Gij zijt met hem opgewekt. Maar waarom begint Paulus dan toch met dat woordje indien, met dat woordje als? Waarom stelt hij het als een soort voorwaarde? Als Paulus had willen zeggen, omdat u met Christus opgewekt bent, had hij dat prima kunnen doen. Want in het Grieks zijn er voldoende woorden beschikbaar om het bevestigend te zeggen. Maar Paulus zegt het vragenderwijs. Waarom? Omdat hij wil dat u uzelf die vraag stelt. Hij weet namelijk ook dat er dwaling is in de gemeente. En hij kent de verleiding om af te vallen van het geloof, om terug te gaan in dat oude leven. En daarom de vraag naar u en ook naar jou. Bent u met Christus gestorven? Bent u met Christus opgewekt? Ja, zeg je. Er is wel wat veranderd in mijn leven. En ik ben gestopt om het zelf te proberen. Ik heb het losgelaten. En ik geloof dat God uit genade mijn overtredingen vergeven heeft. Maar ben ik dan met Christus gestorven? Ben ik dan met hem opgewekt? Ja. Want weet u hoe u met Christus opgewekt wordt? Volgens Paulus werkt dat zo. Kijk maar in vers 12. Door het geloof der werking Gods. Door het geloof bent u opgewekt. Het geloof dat God werkte onder de verkondiging van het evangelie. Het evangelie dat Christus alles heeft gedaan. En iedereen die in de Heer Jezus Christus gelooft, die is met hem gestorven en opgewekt. Wij waren dood in onze overtredingen en in onze zonden. Maar nu wij in Christus geloofd hebben, zijn wij levend gemaakt. Wij waren dood. En de stank van de dood en van de zonde kleefde ons aan. Wij hadden ogen die niet konden zien. Wij hadden oren die niet wilden horen. Wij hadden een hart wat niet wilde liefhebben. Ons lichaam was wel levend. Maar in het oog van God waren wij dood. Maar Christus, hij heeft ons levend gemaakt. Door het evangelie. En hij heeft ons oren gegeven om te horen. Hij heeft ons een hart gegeven om lief te hebben. En u denkt misschien, dat is mooi als je gelooft. Maar als je nu niet gelooft, wat dan? Dan bent u niet met Christus opgewekt. Dan hebt u alleen het basisprincipe van deze wereld. En dan heb je alleen je oude leven en moet je jezelf zien te redden. En dan ben je ongehoorzaam aan het evangelie. En dan komt de toorn van God. De toorn van God zal dan over je komen. Kijk maar in vers 6 van hoofdstuk 3. Laat het niet gebeuren. Christus is gestorven om uw overtredingen op zich te nemen. En het wordt u welmenend aangeboden. U weigert toch niet? Wie met Christus gestorven en opgestaan is, die heeft ook een nieuwe levenshouding. Het tweede punt van de preek. Indien gij nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, is met hem verbonden. Niet alleen in zijn sterven, ook in zijn opstanding. En de basisprincipes van deze wereld, ze zijn ingewisseld voor iets anders. Of beter gezegd, voor iemand anders. En wat een grote verandering is dat. De macht van het verderf is gebroken. Het nieuwe leven is doorgebroken. En de zonde die ons in de hel zal brengen, heeft het niet meer voor het zeggen. Door de genade van God. En dan verandert je blikrichting, je oriëntatiepunt. Wat is een oriëntatiepunt? Het is een herkenbaar punt aan de hand waarvan je kunt bepalen waar je naartoe moet. Stel je voor, je gaat met de klas naar Parijs. En je mag een aantal uren op eigen gelegenheid de stad verkennen. En dan spreek je bijvoorbeeld af op een bepaalde tijd om je weer te verzamelen bij de Eiffeltoren. En dan is de Eiffeltoren het oriëntatiepunt. Daar moet je naartoe. Of zoals de naald van een kompas altijd naar het noorden wijst. Een christen kijkt niet langer naar beneden. Maar het oriëntatiepunt is veranderd naar boven. Herkent u dat bij uzelf? Het oog omhoog en het hart naar boven. En wat zijn dan die dingen die boven zijn, die wij moeten zoeken? In het Grieks staat het veel korter. Zoek dat wat boven is. En bij dingen moet je niet aan bepaalde dingen of spullen denken. Boven staat tegenover beneden. Boven, dat is de hemel, waar God woont. En Christus zit daar aan de rechterhand van God. Dat moet je zoeken. Streef dat na. Zoals de Heer Jezus het heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u toegeworpen worden. Wees gericht op God. Kijk daarheen. En ga daarheen op weg. Let op hem. Niet langer op die basisprincipes van beneden. Die helpen je niet. En hoe kun je dat zoeken? Hoe kun je hem zoeken? Je zoekt contact met hem door te bidden. Door omgang te hebben met hem. In de stilte, in de binnenkamer. Doe je dat wel? Of hebt u geen binnenkamer? Hem aanroepen, hem pleiten op zijn belofte. Hem prijzen om wie hij is. Laten wij hem aanbidden. Laten wij hem aan verheerlijken. Want hij is het toch eeuwig waard. Hem zoeken, dat is dat je je hart voor hem uitstort. En de Heere zegt het. U zoekt mij niet tevergeefs. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. Ze vinden het. Zoek en gij zult vinden. Zoek dan de dingen die boven zijn. Hoe zoekt u dat? In vers 2 legt Paulus uit van hoofdstuk 3 dat dit alles met onze gedachten te maken heeft. En waar zijn uw en waar zijn jouw gedachten vol van? Laat God het onderwerp zijn waarmee uw gedachten zich steeds weer vullen. Laat je toch niet beheersen door wat van deze aarde is. Laat dat de boventoon niet voeren. als je tevreden bent met de dingen van deze aarde, als dat alles is, kent u dan wel een geestelijk leven? Of bent u nog dood? Maar hoe kun je ooit zoeken de dingen die boven zijn, als je gewoon je studie hebt en je werk, je school en je gezin? De apostel bedoelt niet dat u de wereld moet mijden, dat u zich moet terugtrekken uit de wereld. Want de wereld zit ook in ons hart. Hij bekritiseert juist dat je je terug zou trekken, want dat was ook het idee van deze dwaalleraars. Zij denken met extra regels het te kunnen redden. Nee, je moet midden in de wereld staan. Maar dan met een andere levenshouding, met een houding die gericht is op God. En misschien vraagt u zich af, hoe doe je dat? Het begint met je gedachten. Want wie gericht is op God, die denkt ook aan hem. En bedenkt dan wat grote dingen de Heere gedaan heeft. En dat is toch veel rijker dan wat mensen presteren. Maar gedachten aan God, die ontstaan meestal niet vanzelf. Dan moet je putten uit de bron. En begin dan bijvoorbeeld met het lezen van de eerste hoofdstukken van deze brief. Wees daarmee bezig. En wanneer je hart vol is van Christus, dan zullen ook je gedachten zich met hem vullen. Maar misschien zegt u wel, ik lees wel in de Bijbel, maar als ik het doe, dan ben ik het zo snel weer vergeten. Het is ook niet gemakkelijk en de aantrekkingskracht van deze wereld is groot. En veel gemakkelijker denken we na over onze vakanties, over onze spullen, over onze huizen en over onze plannen. Het kost echt inspanning om de dingen te zoeken die boven zijn. Zoeken en bedenken, het gaat niet vanzelf. Het is een strijd en de verleiding is groot om de Heere te vergeten. En hoe gemakkelijk vergeten we hem niet. En daarom is deze oproep vanavond ook nodig. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Aan de rechterhand van God. Het is bij jou toch niet zo dat je Bijbel de hele week dicht blijft en gewoon op je nachtkastje ligt. Zonder dat je er ook maar één keer naar omkijkt. Want als je niet leest uit je Bijbel, dan put je niet uit de bron. En dan zoek je niet de dingen die boven zijn. Ja, hoe doe je dat dan? Niet door even snel te lezen en je doet de Bijbel weer dicht. En je gaat over tot de orde van de dag. Dan vergeet je direct wat je las. Probeer eerst eens na te denken over wat je gelezen hebt. En erover te mediteren. Dat doet u toch wel? Mediteren over het woord van God. Zodat uw gedachten zich kunnen vullen met wie Christus is. Ja, hoe moet dat? Door in uw gedachten steeds het woord te herhalen wat u gelezen hebt. En te bedenken wat het betekent. De dingen die boven zijn. Boven, dat is de hemel. Dat is de plaats waar God woont. Dat is waar Christus is. En stel dan maar zo nieuwsgierig mogelijk je vragen aan de tekst. Wat doet Christus aan Gods rechterhand? Christus is daar de leidsman en voleinder van het geloof. Let toch scherp op hem. En hij bidt voor ons, opdat we het geloof zouden behouden. En hij leeft altijd voor zijn volk, om voor hen te pleiten. En waarom is hij daar? En hoe is hij daar gekomen? Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit aan de rechterhand van de troon van God. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft de zonde, de duivel en de dood overwonnen. En het handschrift wat tegen ons getuigt, hij heeft het uitgewist. Hij is verrezen uit de dood en uit het graf. En hij leeft voor eeuwig. En zijn vader heeft het offer aanvaard. En zo trekt hij u naar boven. Uw gedachten wil hij naar boven trekken. En dankzij hem kunnen wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En laat u dan maar vaak zien aan deze genadetroon. Heerlijk toch, om dat allemaal te bedenken. En om daarmee uw gedachten te vullen. Ja, laat dan het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Zo schrijft de apostel in vers 16 van hoofdstuk 3. En als het in je woont, dan is het thuis. Dat is dus niet even vluchtig lezen. En als het in je woont, dan is het ook in je gedachten. En je kunt het natuurlijk op allerlei manieren in je gedachten krijgen. Bijvoorbeeld door bijbelteksten uit je hoofd te leren. De vervolgde kerk doet het ons voor. En zouden wij dat dan niet meer kunnen? Leer bijvoorbeeld elke dag een nieuw vers. Bijvoorbeeld Psalm 27. Elke dag 10 minuten, die heb je toch wel? 10 keer overlezen. 10 keer het vers van gisteren herhalen. En dan elke dag. En u zult zien dat het woord van Christus vaker in uw gedachten komt dan ervoor. Ja, wat kunt u doen om het woord van Christus in u te laten wonen? Wat doet u met de preken die hier elke zondag klinken? Neemt u die mee in gebed om ze bij de Heer terug te brengen? En in de week, neemt u ze mee de week in? Of is het snel weer vergeten? U kunt zich daarin oefenen om daar meer mee bezig te zijn. Maar je kunt toch niet de hele dag bedenken wat boven is? Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft niet 24 uur per dag alleen maar aan God te denken, want God heeft ons gemaakt voor deze aarde. En we moeten hier ons werk doen. God heeft ons gemaakt dat we ons werk zouden doen op een goede manier en daar moet je met je gedachten bij zijn. Maar als u met Christus opgewekt bent, dan bent u toch niet alleen in uw gedachten bezig met deze aarde. Dan bedenk je toch ook dat wat boven is, dan is het onmogelijk dat je alleen maar vol bent van je eigen plannen en idealen, je eigen belevenis. Het Griekse werkwoord wat hier gebruikt wordt laat zien dat dat bedenken iets is wat voortduurt. Het duurt voort in het heden en het is geen afgerond proces. Het is nooit klaar. En natuurlijk moet je gewoon je werk doen. Maar daaromheen is er toch ook tijd om aan God te denken? Jawel, het is een levenslange oefening. Om steeds meer op God te gericht te zijn. En probeer dan maar het denken aan de Heer, om dat zoeken van de dingen die boven zijn te verweven in het dagelijkse leven. Hoe beginnen wij de dag? Als je 's morgens wakker wordt, prijs dan als eerste God die het licht heeft laten worden. En bedenk dat God een licht is en dat in hem gans geen duisternis is. En wanneer je brood eet, dank dan God die het brood uit de aarde heeft laten voortkomen. En denk aan hem die het brood des levens is. Die zich heeft gegeven tot een offer voor de zonde. En als je je lichaam wast en je staat onder de douche, bid dan om een reiniging van al die verkeerde gedachten en daden, zoals ook je lichaam gereinigd wordt. En hoe eindigen we de dag? U kunt ook uw laatste gedachten, voordat u in slaap valt, wijden aan de Heere. En nog denken aan wat u als laatste las. U denkt misschien, dit is onhaalbaar. En nu bent u ons toch opnieuw regels aan het opleggen. En de preek begint ondertussen wel een zelfhulppreek te lijken. Maar zo is het niet bedoeld. Het zijn wat praktische voorbeelden. Zo zou het kunnen, maar het hoeft niet. Misschien past een andere manier beter bij u of bij jou. Maar indien gij met Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die boven zijn. Ja, maar het is zo moeilijk. En de aarde en alles wat erbij hoort, het trekt veel sterker. Het is waar, de aantrekkingskracht van de wereld, van de zonde, het is sterk. Maar je hoeft het niet op je eigen kracht te doen. Want Christus is de krachtbron. Je hoeft het nieuwe leven niet zelf op te wekken. En dat kan ook niet. En als je het opnieuw met je eigen krachten zou willen proberen te doen, dan is het opnieuw doodvermoeiend. Maar het grote verschil met alle zelfhulpboeken, dat is dit. Je hoeft het niet zelf te doen. De Heilige Geest, hij is uitgestort om het nieuwe leven te werken, maar ook om het in stand te houden. En hij wil keer op keer uw gedachten naar boven trekken. En daarom is het goed dat u hier bent vandaag en ook morgenochtend. Hij wil uw blikrichting veranderen van beneden naar boven, naar waar Christus is. En hij is gestorven en opgewekt. En wanneer u dan vanmiddag hoort dat u met hem begraven bent en met hem opgestaan, dan wilt u toch als vanzelf de dingen zoeken die boven zijn. Dat werkt de Heilige Geest. Hij trekt je blikrichting naar boven. En de Heere wil je laten zien dat je niet moet leven uit je eigen krachten. Maar dat je het moet hebben van de kracht van Christus' opstanding. U bent gestorven. U dient uzelf te rekenen als dood voor de zonde. En levend voor God. En lees daarom deze tekst van deze avond ook als een belofte. Als u met Christus opgewekt bent, dan zult u ook de dingen zoeken die boven zijn. Je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt het niet alleen. Maar doe het ook samen. Want Paulus geeft geen opdracht aan een individu, aan de ene enkele gelovige te Colosse. Hij spreekt de gemeente aan in het meervoud. En in het Nederlands kun je uit een gebiedende wijs niet opmaken of het enkelvoud of meervoud is. Maar in het Grieks wel. Hij zegt letterlijk, jullie moeten bedenken de dingen die boven zijn. Jullie moeten zoeken. En zoek dan elkaar op. En bedenk met elkaar de dingen die boven zijn. Kom niet alleen op zondag bij elkaar. Maar ook door de weeks, misschien wel op een vereniging of een bijbelstudiekring. Om samen te zoeken de dingen die boven zijn. Samen te bidden en samen te zingen. We moeten niet alleen dingen bedenken die boven zijn. Maar er zijn ook dingen die we juist niet moeten bedenken. Dat is wat op de aarde is. Welke dingen moeten we nu juist niet bedenken? Dat weet jij misschien van jezelf het beste. En lees anders vandaag hoofdstuk 3 eens uit. Paulus noemt allerlei concrete dingen. Ontucht, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, woede, laster, leugens. En misschien zeg je wel, dat zijn toch concrete daden? Ja, dat klopt. Maar voordat dit concrete daden zijn geworden, waren het eerst gedachten. De zonde begint met een gedachte. Met een slechte begeerte. Voordat het een daad wordt. Als u met Christus opgewekt bent, dan kunt u toch niet in de zonde blijven. En bedenk dan de dingen die boven zijn. En niet die van de aarde zijn. Want deze wereld gaat voorbij. Met haar begeerlijkheid. En als dat het enige is wat je hebt, dan heb je geen toekomst. Dan heb je alleen dingen die eenmaal vergaan. Zou je dan ook niet gaan zoeken de dingen die boven zijn? Hoe heerlijk is dat? Want wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Maar ja, je kunt wel zeggen dat je niet aan verkeerde dingen mag denken. Maar het gebeurt toch gewoon? Belijd dan de Heere dat je ze hebt. En vraag hem vergeving en bid hem of hij ze wegneemt. Want zijn macht is zo groot. Zijn macht is sterker dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En zou hij dan u... Zou hij dan jou ook niet omhoog kunnen trekken om uw oriëntatiepunt te veranderen van dat wat beneden is naar boven? Verwerp dan het slechte, het aardsgezinde, want u bent gestorven aan de zonde en laat de zonde over u niet heersen. Een christen is onderweg. Hij streeft naar de dingen van boven, van God, van Christus. En dat is niet alleen het oriëntatiepunt, maar dat is ook de eindbestemming. Zoals wanneer je op vakantie gaat en je richt je op de eindbestemming, daar moet je naartoe. Een christen is ook onderweg. En wat is de eindbestemming? De eindbestemming is God. God is de eindbestemming. En gaat u mee? Gaat u mee om de eindbestemming te bereiken? Daar, op die plek waar God en waar Christus is, alles en in allen? Of trekt het je niet? Ja, naar de hemel wil iedereen. Tenminste, dat zeggen ze dan. Maar de weg ernaartoe willen de meeste mensen niet gaan. Alsof je wel op vakantie wilt naar een hele mooie eindbestemming, maar je wilt de reis ernaartoe niet maken. Dan kom je er niet. Blijf niet achter hier beneden. Maar laat je meenemen. Onderweg naar die heerlijke toekomst van God. Want als je achterblijft, dan blijf je achter met lege handen. En onderweg naar die toekomst is het leven met Christus verborgen in God. Zo zegt Paulus in vers 3. Ja, wat is dat, verborgen in God? Het is niet iets geheims. Maar het is weer net als met het sterven en met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Christus heeft ons meegenomen. Hij heeft ons niet alleen meegenomen in de dood, in het leven. Maar hij heeft ons ook meegenomen in de hemel. Ons leven is met Christus verborgen in God. En verborgen, dat betekent eenvoudig dat wij het niet kunnen zien. Maar het is wel echt waar. Ons leven is daar. En dat betekent dat ons leven veilig is. Wat er ook gebeurt hier op aarde. Ons leven is veilig en geborgen bij God. Want wie met Christus is opgewekt, die heeft niets te vrezen. De duivel en de zonde, ze kunnen je niets meer maken. En Christus vertegenwoordigt ons ook nu aan de rechterhand van zijn Vader. En tegelijkertijd leef ik op aarde. Met vallen en opstaan. Maar ik leef niet meer zelf. Christus leeft in mij. En het leven wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij geeft ons het eeuwige leven. Jezus Christus, Hij is de opstanding en het leven. En wie in Hem gelooft, die zal leven. Al ware Hij ook gestorven. Christus, Hij zal eenmaal in de openbaarheid treden. En Hij is onderweg. Hij zal verschijnen op de wolken van de hemel. En het volle leven met God, het komt eraan. Het leven waarin ik niet langer gedesoriënteerd raak. Waarin ik geen last meer heb van mijn slechte en kwade begeerten. Waarin ik niet langer zal terugvallen in het oude leven. Het komt eraan. Christus zal verschijnen. En ik met Hem. Als Christus verschijnt in heerlijkheid, dan zullen we Hem zien zoals Hij is. En wij zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid. De gemeente van Christus en allen die in Hem geloven, ze zijn in Hem inbegrepen. Christus heeft ons meegenomen. Hij heeft ons meegenomen, gedragen op zijn hart. Door de dood, door de diepte, tot het leven. En in de hemel. Maar ook straks zal Hij ons meenemen. Want Hij heeft het gezegd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Amen.